En hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heilige Geest geven, degenen die hem bidden.
Geliefde gemeente, een deel van onze tekst vinden we terug in de bergrede. In welk verband? Wel, we lezen dat in Matteüs 7. Daar lezen we in het 7e vers: Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Bidden. Zoeken. Kloppen. Het komt terug in onze tekst. Vlak daarvoor, in Matteüs 7, lezen wij: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Wat houdt dat in? Wat wil dat zeggen, jongens en meisjes? Zou dat nou echt betekenen dat je nergens een mening over mag hebben? Nee. Je mag best ergens een mening over hebben. Maar hij bedoelt hier dat we geen lichtvaardig oordeel moeten uitspreken. Geen oordeel uitspreken zonder dat wij de zaken goed onderzocht hebben. Nog minder een onrechtvaardig oordeel. Daar waarschuwt de zaligmaker voor in de bergrede. En als we dan op het verband letten met het 7e vers van Matteüs 7, dan betekent dat: ook dat moet inhoud van het gebed zijn. Een verrassende wending, niet maar? Zou u daaraan gedacht hebben op deze biddag voor gewas en arbeid? Dat we dan ook dienen te bidden om bewaard te worden voor onrechtvaardige oordelen over anderen. Dat we vragen moeten om liefdevolle, echte, waarheidsgetrouwe oordelen. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. Er wordt nog een zaak aangesneden in het begin van Matteüs 7. De zonde die we zelf hebben, de zonde die we bij anderen zien, de gebreken die we hebben, de gebreken die anderen hebben. En dan zijn we zo geneigd om te letten op andermans kleine zonden en kleine gebreken. En voorbij te zien aan onze eigen grote zonden en grote gebreken. Daar wijst de Heere Jezus op. En wat ziet gij de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? De splinter, daar kan een kleine zonde onder verstaan worden. Kan ook een zonde zijn die iemand tegenover ons doet. En de balk, dat zijn grote zonden, grove zonden, zonden die tegenover de Heere bedreven worden. Wel, zegt de Heere Jezus, wees toch niet zo zondig om een kleine zonde bij een ander eruit proberen te halen en bij jezelf de grote zonde tegenover God te laten zitten, daaraan vast te houden. Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en zie, er is een balk in uw oog. Het beeld is duidelijk, jongens en meisjes. Als ik een balk in mijn oog heb en een ander maar een kleine splinter, dan moet die balk er toch allereerst uit en niet die splinter. En zo zijn wij vaak bezig kleine verkeerde dingen bij anderen op te noemen en uit te meten en onze eigen zonden voorbij te gaan. Dat is dwaas. Gij geveinsde, zegt dan ook de zaligmaker, werp eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. En hoe kunnen we dat nou ooit doen? Want zo zitten wij niet in elkaar, om het zo eens te zeggen. We letten juist op de zonden van anderen en niet op eigen zonden. Wel, ook dan is het gebed nodig. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Een derde zaak snijdt de zaligmaker aan in de bergrede. We lezen dat in vers 6. Geeft het heilige de honden niet en werpt uw paarden niet voor de zwijnen, opdat zij niet te eniger tijd met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. We moeten dus oppassen wanneer we spreken over de dingen van Gods woord. Je moet er rekening mee houden dat er mensen zijn die met de meest heilige dingen de spot zullen drijven. En als dat zo is, dan is de tijd aangebroken om te zwijgen. Want je mag het heilige niet aan de honden voorwerpen en geen paarden aan de zwijnen voorwerpen. Dat is ook moeilijk. Want weet u wanneer wij geneigd zijn om te zwijgen? Als we onszelf er niet voor over hebben. Als ik iemand hoor spotten, jongens en meisjes, en ik denk bij mezelf, zou ik hem waarschuwen? En ik kijk eens om me heen en ik denk, al die jongelui zullen zich tegen mij keren als ik er wat van zeg. Ze zullen mij bespotten. Dan heb ik mezelf er niet voor over. En dat zou toch eigenlijk wel moeten. Maar als je met echte spotters te maken krijgt, die het meest heilige niet ontzien. U hebt het misschien ook gelezen in de krant, dat de spot gedreven werd op Schouwen Duiveland met het sacrament van het heiligavondmaal. Is niet aangrijpend. Dan geldt, werp het heilige niet voor aan de honden en de paarden niet aan de zwijnen. En misschien moeten we nou allemaal vanmiddag zeggen, wie kan dat nu? Wie kan handelen naar die voorschriften die de zaligmaker hier geeft? Dat kan niemand. Uit onszelf zullen we dat nooit doen. en daarom het gebed nodig, bid en u zal gegeven worden. Ongedachte zaken kwamen aan de orde, maar ook andere zaken die een voorwerp te zijn van het gebed, niet alleen vandaag, maar in heel de komende periode. En dan blijkt uit onze tekst dat de Heere de hoorder is van het gebed. En hij verhoort het gebed op bid. En u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Ik hoop dat we daar veel bij stelsel met jullie jongens en meisjes. Je mag met al je vragen naar de Heere toe gaan. Als je verdriet hebt, als je ziek zou worden, als het niet gemakkelijk is op school, als het thuis soms moeilijk is, als je geen vader of moeder meer hebt, ook dat is mogelijk. Met al die dingen mogen we naar de Heere gaan. Bid en u zal gegeven worden. En ik hoop dat je ook tot de Heere mag gaan met het gebed: Heere, dat ik u mag dienen. Geef mij een nieuw hart, dat ik de vreze van uw naam mag leren kennen. Ook dan is de Heere de verhoorder van het gebed. Dan bid en u zal gegeven worden. We mogen daar met elkaar over gaan nadenken. De Heere verhoort het gebed. Met zijn hulp, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats vertrouwend bidden, ten tweede volhardend bidden en ten derde verwachtend bidden. De Heere verhoort het gebed. In de eerste plaats vertrouwend bidden, ten tweede volhardend bidden en ten derde verwachtend bidden. Het vertrouwende bidden. De Heere geeft daar een voorbeeld van. Waarom dat nu eigenlijk kan en mag. Een voorbeeld haalt hij aan uit het gewone dagelijkse leven. Er is iemand op reis. En die komt tegen de avond of in de loop van de avond bij zijn vriend aan. In het Midden-Oosten is het warm, zo warm, dat je op het heetst van de dag beter niet kunt reizen. En vandaar dat velen pas op reis gingen als het wat koeler werd. Maar dat brengt ook met zich mee, dat je wel eens wat later op de plaats van bestemming kunt komen dan eigenlijk goed zou zijn. Dat voorbeeld haalt de Heere Jezus aan. Dan klopt die vriend bij zijn vriend aan in de plaats waar hij naartoe is gegaan en hij wordt binnengelaten. Maar als hij vraagt om eten, dan blijkt die vriend geen eten meer te hebben. In het Midden-Oosten is men erg gastvrij. Als iemand aanklopt, hoor je hem binnen te laten. Dan mag hij bij je overnachten. Je dient hem zelfs te beschermen, ook al zou dat gevaar betekenen voor je eigen leven. En nu deze vriend die aanklopt en binnen is gekomen geen brood blijkt te hebben, en die vriend bij wie je komt ook geen eten meer heeft, dan gaat die man bij wie hij heeft aangeklopt en binnen is gekomen naar een vriend van hem toe. Daar klopt hij aan. En zou het dan kunnen, vraagt de Heere Jezus, dat die tweede vriend niet zou opendoen? Dat die tweede vriend zou weigeren brood te geven aan zijn andere vriend die dat nodig heeft voor iemand die bij hem is gekomen op de reis? Dat is ondenkbaar, zo zegt de zaligmaker. O, vermits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, dat zegt die eerste die dus zelf geen brood meer had, en ik heb niets om hem voor te zetten. En dan kan het niet zo zijn dat die andere van binnen zou antwoorden, vers 7, doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. We moeten denken aan een heel eenvoudig iemand in die tijd. De huizen van eenvoudige mensen hadden eigenlijk maar één kamer, daar sliep je ook in. Een klein vuurtje bleef smeulen om er wat warmte te geven. En daar ligt die man dus met zijn kinderen ook daarbij in datzelfde vertrek. En zal die man u kunnen zeggen, dat is mij te veel moeite. Mijn kinderen zullen wakker worden. Ik moet de deur van de grendel afhalen. Dat gaf heel wat lawaai in die tijd. Het was een grote houten grendel die men gebruikte. En die moest dus open gedaan worden. Nee, zegt de Heer Jezus, dat is ondenkbaar. Ik zeg u, lieden, vers 8, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans, om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. Dus zelfs meer dan 3 brood als nodig zou zijn. Zoveel als hij er behoeft. Dat is u de Oosterse gastvrijheid, ook als u komt op een heel ongelegen ogenblik. Dan krijg je toch wat je vraagt van je vriend. Wel nu, de les die daarin ligt opgesloten is duidelijk. Als er mag aangeklopt worden bij de Heere om datgene wat nodig is, dan zal hij zeker geven wat nodig is. En ik hoop dat we onze afhankelijkheid van de Heere mogen beseffen, dat we bidden mogen om zegen op de arbeid op het land, dat de boeren daarvoor de kracht en de wijsheid mogen ontvangen, dat de weersomstandigheden zo mogen zijn dat de vruchten kunnen rijpen en de oogst kan groeien, opdat er toch weer te eten zou zijn de komende periode. En het geldt alle dingen. Ik noem onze jongens en meisjes, als je naar school gaat, zonder dat de Heer het geeft kunnen we niks begrijpen, kunnen we geen sommen maken, niet lezen, kunnen we niets, zullen we geen diploma halen, misschien zijn er dit jaar examen hebben te doen. Zonder de Heer kunnen we niets doen. Het geldt van alle dingen. En u vraagt de Heer van ons, dat we bij Hem aankloppen. Dat we alles wat we nodig hebben van Hem afsmeken. En nu kan het ook zijn dat we plotseling in bepaalde moeilijkheden terechtkomen. Zoals het toch ook bij deze man. Die kreeg een vriend over uit een andere plaats, had zelf geen eten meer. En dan klopt hij aan bij die andere vriend, heel onverwacht. En hij krijgt wat hij nodig heeft. Wel zal de Heere niet willen geven als wij onverwacht in de moeite en de problemen komen wat wij nodig hebben. En niet alleen de tijdelijke problemen, geliefde gemeente, maar er kunnen ook geestelijk stormen opsteken in het hart. Dat de Satan aanvalt, Gods werk verdacht maakt. Dat Gods kind het o zo moeilijk en benauwd krijgt. Dat hij in de nood terechtkomt. En misschien ook in de nood terechtkomt vanwege zijn eigen zonde, vanwege zijn nalatigheid. Omdat hij te weinig tijd heeft genomen voor het onderzoek van Gods woord. Omdat hij te weinig zich heeft afgezonderd om tot de Heere te gaan in het gebed. Dat daardoor donkerheid en duisternis over zijn ziel is gekomen. En hoe moet het dan verder? Als de Satan het zegt, dat is nu een bewijs dat de Heere niet naar u omgezien heeft. Dat is een bewijs. Dat u onbekeerd bent, dat is een teken dat u het zichzelf maar hebt ingebeeld. Nood. En met die nood tot de Heere gaan. Verwachtend, vertrouwend, dat er bij hem uitkomst is te vinden. En als we daar weten van hem uit het geestelijke leven, dat de Heere uithelpt uit de nood. Dat hij gedenkt op zijn tijd. Dat hij kracht geeft om verder te gaan. Dat hij weer licht geeft van binnen na een periode van duisternis op het ootmoedig en aanhoudende smeekgebed. Dan geeft dat vertrouwen dat de Heere dat ook in de toekomst zal doen. Want hij is eeuwig dezelfde. Ook al zou u uw nood midden in de nacht aan de Heere klagen. Hij is de hoorder van en verhoorder van het gebed. En zelfs, al zou hij niet onmiddellijk horen, dan moeten we aanhouden. Niet stoppen met bidden, want als een mens dan stopt met bidden, is het hem niet werkelijk ernst. Dan is de nood niet diep genoeg. Want als de nood diep genoeg is, zullen we aanhouden in gebed, geliefde gemeente, welke nood het dan ook is. Kan ziekte zijn, kan tegenslag zijn in het gezin, op het werk of waar dan ook. Ook kerkelijk kan er nood zijn, dat we aan mogen houden in het gebed, om al die dingen aan de Heere voor te leggen. Dat leidt tot de tweede gedachte, volhardend bidden. We lezen dat in vers 9, en ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Bid, zoekt, klopt. In de oorspronkelijke taal staat er zo'n werkwoordsvorm die aangeeft dat je steeds opnieuw bidt. Aanhoudend bid, niet stopt met de nood aan de Heere voor te leggen, telkens opnieuw. Hoe is dat met ons gebed, geliefde gemeente? Bidden we één keer om een bepaalde zaak, een paar keer en zwijgen we er dan over? Of is het ons werkelijk nood? Als het werkelijk nood is, zullen we aanhouden bedelen aan de troon der genade. Want de Heer is toch een waarmaker van zijn woord. Dan mag de vinger bij deze tekst gelegd worden de komende periode. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Aanhouden bij de Heere. Ik zal een voorbeeld noemen. Denk eens aan Elia, jongens en meisjes. Elia bij de berg Karmel. Zojuist was dat vuur van de hemel afgedaald op het eerste gebed van Elia. En dan voorzegt Elia dat er regen zal komen. Hij stuurt zijn jongen erop uit om te zien of er al wat aan de hemel verandert dat wijst op regen. Elia had gebeden voordat hij de jongen wegzond. En dan komt die jongen terug. Er is niets te zien. Wat een teleurstelling. Wat een beproeving, kunnen we misschien beter zeggen. Op het eerste gebed was het vuur van de hemel afgedaald. En nu op hetzelfde gebed van Elia, niets, geen verandering aan de hemel te bespeuren. Maar Elia gaat door met bidden. Hij bidt ook voor de tweede keer. Hij bidt voor de derde keer. Tot en met de zesde keer toe. Wat een beproeving. Zal de Satan niet gezegd hebben, Elia, je zult nog bedrogen uitkomen. Je woorden worden niet vervuld. Niets wijst er toch op. Voor de zevende keer buigt hij zijn knieën. En dan zendt hij opnieuw zijn knecht uit. En dan komt die knecht met de boodschap terug. Een heel klein wolkje is er te zien aan de hemel. Een wolkje zo groot als de hand van een man. En dan mag Elia vast geloven dat de Heere die regen zal geven, aanhouden in het gebed. Niet verflauwen in het voorleggen van de nood aan de Heere. Denk ook aan dit bekende voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Die weduwe die om haar recht vroeg bij die onrechtvaardige rechter. Ze kreeg geen antwoord, ze kreeg haar recht niet. Maar ze bleef aanhouden. Telkens opnieuw ging ze naar hem toe. En die man die zei als het ware, als dat zo doorgaat, zal ik mijn verstand er nog bij verliezen. Ik zal die vrouw haar recht geven. En die rechter ontzag niemand hoor. Hield nergens rekening mee, vreesde God niet. En toch, heeft die zondige rechter recht gedaan aan die weduwe. En dan wordt de toepassing gemaakt. Zou de Heere dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? De Heere zal zeker verhoren, dat we dan, geliefde gemeente, jong en oud, eerbiedig de vinger mogen leggen bij de woorden van onze tekst de komende periode. Bid en u zal gegeven worden, gegeven. Dat wil zeggen dat we geen recht op hebben. Als we nu eens eerlijk zijn, geliefde gemeente vanmiddag, zijn we dan beter dan zoveel mensen in Nederland die heel veel zonde doen, die nergens geen kwaad meer in zien? Denken we nou echt dat we beter zijn? Als de Heere ons naar binnen laat zien, dan zit daar o zoveel zondigheid. Een vuile bron van wanbedrijven, zegt David. We zijn niet beter dan hen die zich uitleven in de zonde. Hooguit doen we beter. Hooguit worden we bewaard voor de uitleving van het kwade, maar we zijn echt niet beter, geliefde gemeente. En daarom, als een bedelaar bidden, niet als een rechthebbend mens, niet als die fariseer, die eigenlijk helemaal niet stond te bidden, maar die stond te danken. Zijn gebed stond bol van de eigen dunk en de hoogmoed. Bidden als die tollenaar. Die tollenaar die heel ver weg stond. Hij durfde niet dichterbij te komen. Want God is zo heilig. En hij zo zondig. Hij durfde zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Daar woonde immers de heilige God. En hij zo'n schuldenaar aan al de geboden van God. En hij sloeg zich op de borst. Daar van binnen was het niet in orde. Daar was een en al zondigheid. En hij smeekte, o God, wees mij de zondaar genadig. We zouden het ook zo kunnen vertalen, wees met mij de zondaar verzoend. Schenk mij vergeving. Hij mocht zien op dat offer dat daar gebracht, op dat brandofferaltaar. Dat offer dat heen wees naar het bloed en het werk van Christus. Zie mij aan in Christus. En deze die tollenaar ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Hij kreeg, hij ontving de vergeving van de zonden. Bid en u zal gegeven worden. Gegeven. We hebben nergens recht op. Geen recht op eten en drinken. Geen recht op verzorging en onderwijs. Geen recht op vrijheid. Geen recht op de kerkgang. Geen recht op Gods woord. Geen recht op de catechisatie en wat er al niet mag zijn. Het is enkel Gods goedheid. Als we ziek worden, hebben we geen recht dat we beter zullen worden. We hebben de recht dat we 's morgens gezond wakker mogen worden. Wat een wonder, geliefde gemeente, als dat zo mag zijn. Staat u zo wel eens op? Wat een wonder is het. Ik doe het veel te weinig, wil ik eerlijk zeggen. Maar mag u wel eens bij stilstaan? En als je geen pijn voelt, als je kunt doen wat van je gevraagd wordt, dat is een wonder van Gods goedheid. Als u geld mag hebben om te doen wat u doen wilt, ook dat is Gods goedheid. En bovenal Gods goedheid, als we hem mogen vrezen, als we hem mogen dienen, als we ter eer van hem mogen leven, denken en spreken, een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn. Bid en u zal gegeven worden. Misschien vindt u het moeilijk. Moeilijk om te spreken over de dingen van Gods woord tot anderen die daar niets van af weten of heel vijandig zijn. Wel, smeek dan maar de ware wijsheid te mogen ontvangen en gelegenheden te mogen krijgen om dat toch te mogen doen. En dat u het mag doen met de bedend hart, dat die andere door geraakt zal mogen worden. niet vanuit de hoogheid op anderen is, maar bidden, dat ook hen gegeven zal worden, wat de Heere schenkt aan zijn kinderen uit enkel genade. Bid, en u zal gegeven worden, zoekt, en gij zult vinden. In de bergreden staan ook deze woorden: zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Mogen we dat al zoeken? Het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Het leven naar de geboden van God is ons begeerte, is ons gebed, onze krachten te mogen besteden tot eer van de naam van God. Zingen we het wel eens met ons hart: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Bid, en u zal gegeven worden. Zoekt, en gij zult vinden. Niet misschien, daar staat er niet bij. Gij zult vinden. De Heere is de verhoorder van het gebed, en daarom ook aanhouder in het gebed. Als een kind heel graag iets wil hebben, jongens en meisjes, als jullie iets moois willen hebben van je vader en moeder, vraag je dan maar één keer om. Of misschien twee keer. Of blijf je erom vragen totdat je het gekregen hebt. Als je erom blijft vragen, betekent dat dat je heel graag wilt hebben. En zo is het ook in het gebed. Niet alleen vandaag, maar heel de komende tijd. Als het ons werkelijk te doen is om eten en drinken uit de hand van de Heere te ontvangen, om ook voedsel voor onze ziel te ontvangen van de Heere, dan dienen we aan te houden in het gebed. Ook als er een tijd is dat het lijkt alsof de Bijbel u zo weinig zegt, als er een tijd is dat het gebed niet hoger lijkt te gaan dan het vertrek waarin u het opzendt. Als het lijkt dat de Bijbel aan u voorbij gaat als u eruit leest, aanhoud in het gebed. Want dat is juist nood, als dat de werkelijkheid is. En als die nood gevoeld en doorleefd mag worden, zodat de knieën buigen voor de Heere die zeker zal geven wat nodig is. Bij hem is een eeuwige volheid. Vader en moeder zouden soms iets aan hun kind willen geven wat ze niet kunnen. Geen geld ervoor, of geen mogelijkheid ervoor. Zo is het bij de Heere niet. Bij hem is alles te verkrijgen, naar ziel en lichaam beide. Misschien zijn er ook wel die bidden voor één of meer kinderen die afgeweken zijn. U moet het misschien eerlijk zeggen, dominee. Ik kan mijn zoon, ik kan mijn dochter niet echt bereiken. Mijn woorden stuiten af. En als ik veel tot hen spreek, dan lijkt het wel alsof ze al afkeriger worden. Soms zegt een kind wel eens: als je er nou niet over ophoudt, kom ik niet meer bij je aan huis. Dat is wat. Zo vijandig kan een mens wezen. Zo'n vijand is hij van zijn eigen zaligheid. Ik heb ervan gehoord dat een moeder elke keer voor haar zoon bad. Die zoon maakte het erg bont. Vooral zaterdags kwam die veel te laat thuis, midden in de nacht, 2, 3 uur. En toen kwam die een keer thuis, geliefde gemeente, en hij hoorde zijn moeder voor hem bidden. En dat verbrak zijn hart. De Heere kwam erin mee. Hij kon niet verder meer zo leven. Hij mocht breken met dat zondige leven. En uit genade mocht hij de Heere gaan dienen. Ziet u wel dat de Heere de verhoorder van het gebed is, en dat er daarom aanhoudend gebeden dient te worden, volhardend bidden. En ook verwachtend bidden. Dat is het slot van de tekst waar we nog bij stil zullen staan. En iegelijk die bid die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal open gedaan worden. En de Heere gaat dat duidelijk maken aan de hand van de houding van de Vader ten aanzien van zijn Zoon. En wat Vader onder u, die de Zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Je had van die broodkoeken in het Midden-Oosten, ronde koeken. En die ronde broodkoeken hadden best wat weg van ronde platte stenen. Nou, stel je voor, jongens en meisjes, als een zoon aan zijn vader om brood vraagt, dan geeft die vader toch geen platte steen die lijkt op een brood. Dan ben je een ontaarde vader. Ondenkbaar. En een tweede voorbeeld wordt gegeven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Een vis is gezond voedsel. Maar een slang, die bijt met zijn giftige tanden, heel gevaarlijk voor zo'n zoon. Welke vader zal dat nu ooit doen ten aanzien van zijn eigen zoon? Dat doet toch geen enkele vader? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Een schorpioen, dat is een gevaarlijk dier, heeft een angel bij zich waarmee gevaarlijk kan steken. Een kind kan er behoorlijk ziek van worden. In opgerolde toestand lijkt dat dier wel wat op een ei. Wel nu, zegt de Heere Jezus, in plaats van een ei, zal toch geen enkele vader zo'n gevaarlijke schorpioen aan zijn zoon geven? En dan zegt hij tenslotte, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. U bent boos. U bent zondig. Denk aan de aanduiding van de duivel die de boze wordt genoemd. De boze. Dus dan zegt de Heer Jezus eigenlijk, indien dan gij die boos zijt, u luistert van nature naar de duivel. U bent duivelskinderen en toch geven zulke boze mensenkinderen goede dingen aan hun kinderen. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden. Dan zal de hemelse Vader toch zeker geven wat goed is, want hij is volmaakt God. Verre zij God van goddeloosheid. Geen enkele zonde, geen enkele boosheid en ongerechtigheid is immers bij hem te vinden. De Heilige Geest geven. En als we dan lezen bij Matthäus, dan staat daar het goede geven. Dus het goede geven en de Heilige Geest geven, dat is in wezen hetzelfde. En hoe komt dat nu? Dat er in Lucas gesproken wordt over het goede en dat Matthäus schrijft. Dat Matthäus schrijft over het goede bedoel ik aan Lucas over de Heilige Geest. Wel, dat komt omdat Matthäus schrijft aan Joden en Joden zijn bekend met de inhoud van het Oude Testament. Die weten wat daar bedoeld wordt met bepaalde uitdrukkingen. En dan lezen wij in het Oude Testament in Jesaja 52 vers 7 hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, het goede. En wat is dat? Dat goede, dat was de verlossing uit de ballingschap. En dat goede is ten diepste de verlossing uit de zonde, de verlossing uit de greep van de klauwen van de Satan, de verlossing uit deze wereld. Dat is het goede. En dat goede wordt tot stand gebracht door de Heilige Geest. En vandaar dat Lucas hier de Heilige Geest noemt. Want als je alleen maar over het goede zou spreken, zou dat zeer algemeen opgevat kunnen worden. Maar hier is het goede waarin de Heilige Geest doet delen, namelijk de verlossing die verworven is door Christus. Ook in de Romeinenbrief wordt deze tekst uit Jesaja aangehaald. We lezen Romeinen 10 vers 5. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Dus dat goede, dat is ook de vrede. De vrede met God door Christus, dat geen rijke boodschap. Daar maakt de Heilige Geest mee bekend. Nee, daar gaat de Heilige Geest niet voorbij aan de zonde. Gaat niet voorbij aan de schuld. Gaat niet voorbij aan onze opstandigheid. In Adam hebben wij de wapens van verzet opgenomen tegen God. En daar ontdekt de Heilige Geest. De Heilige Geest ontdekt aan zonde. Hij laat zien wie een mens is. Hebben u dat al mogen zien? Smeek erom. Zo we dat nog niet kennen. Er staat immers in deze tekst dat de hemelse Vader de Heilige Geest zal geven die hem bidden. Aanhoudend daarom vragen, vragen om de lessen die de Heilige Geest geeft op de leerschool van genade. En dat zijn ontdekkende lessen. Dat zijn vernederende lessen. Er blijft van de mens niets over. De mens kan de zaligheid niet meer verwerven. De mens kan het goede niet meer verdienen. De mens kan zich de verlossing niet eigen maken. Als het van de mens zou afhangen, als de mens maar iets zou moeten bijbrengen, iets zou moeten betalen als het gaat om de schulddelging van zijn ongerechtigheden, dan werd er niemand zalig. Maar de Heere heeft die verlossing uitgedacht. Ook daar maakt de Heilige Geest mee bekend. Dat al in de stilte van de eeuwigheid die weg tot de verlossing is uitgedacht. En dat in de stilte van de eeuwigheid de Heere Jezus Christus zijn ja-woord heeft gegeven. Zich bereid heeft verklaard om mens te worden, de ware menselijke natuur aan te nemen. Om in die ware menselijke natuur te lijden en te sterven. En zo de zaligheid te verwerven. Staat ook opgetekend van Gods kinderen. Dat alle dingen medewerken ten goede. Weer diezelfde gedachte, dat goede. Dat betekent dus dat het medewerkt aan de verlossing. Want juist als het moeilijk wordt in het leven van Gods kinderen, buigen ze de knieën en smeken om ondersteuning en smeken te mogen zien op die verlossing die de Heer heeft uitgedacht en die zijn Zoon heeft verworven en door de Heilige Geest wordt toegepast. De Heilige Geest zal gegeven worden degenen die de Heere daarom bidden. En de Heilige Geest, geliefde gemeente, die leidt in al de waarheid. Het is de Heilige Geest die het verduisterde verstand verlicht. Dan ga je de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Zult u erom vragen? Zul jij erom vragen? Zul je vragen om daarin al meer ingeleid te worden, al meer te mogen zien wat uw werkelijkheid is? Want de werkelijkheid is dit. Dat we op reis zijn door dit leven. De werkelijkheid is dit dat God verantwoorden zal afvragen van datgene wat wij gedaan hebben. De werkelijkheid is dit dat we niets hebben om onze hemelhoge schuld te betalen. De werkelijkheid is dit dat de Zoon van God is gekomen om plaatsvervangend te lijden en te sterven. Daar waar alle eigen mogelijkheden worden afgesneden, wordt het oog gericht op Hem. Die verhoogd is geworden aan het kruis. En nu verhoogd is aan de rechterhand van zijn Vader. Oh, wat is dat rijk. Als je dat de troost enigszins van mag ondervinden. Wat een reden tot aanbidding. Als je daarop mag zien. Door de werking van de Heilige Geest. Die in al de waarheid. Dat de Zoon van God is voorgegaan. Zijn kerk is voorgegaan. Om plaats te bereiden in het vaderhuis met zijn vele woningen. En wat doet hij nu, geliefde gemeente? Aan de rechterhand van zijn Vader. Daar bidt hij. Hij reinigt de gebeden van zijn kinderen op deze aarde. Want als het gaat om onze gebeden. Als het gaat om de gebeden van hen die de Heere mogen vrezen. Daar kleven nog veel onvolkomenheden en zonden aan, wat een zelfbedoeling vaak. En daarom nodig dat die gebeden gereinigd worden. En hij reinigt ook hun dankzeggingen die ook lang niet volmaakt zijn, maar ook met zonde bevlekt zijn. Hij reinigt al hun gebeden. En hij bidt: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hij eist hun zaligheid op grond van zijn gestorte bloed. Met zijn eigen bloed immers, geliefde gemeente, zij ingegaan in het hemels heiligdom. En hij wijst op zijn volbrachte werk. Zijn eigendom, wettig verkregen door betaling met zijn bloed, zal eeuwig bij hem zijn. En hij zegen vanuit de hemel. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest. Persoonlijk kregen zij wat ze nodig hadden door de werking van de Heilige Geest. En ook ambtelijk kregen zij alles wat zij nodig hadden. Mogen we er ook om vragen? De Heere geeft ons het bevel. Bid, zoekt, klopt. Ja, maar ik weet niet hoe ik bidden moet. En ik weet niet hoe ik zoeken moet. Ik weet niet hoe ik kloppen moet. De discipel aan er ook moeilijk mee. En weet u wat ze vroegen? Heere, leer ons bidden. De Heere wil op dat gebed bidden leren. Bidden leren. Door de werking van de Heilige Geest. Die ook de geest is des gebeds. Die het gebed ontlokt aan het hart. Die laat zien wat een mensenkind nodig heeft in dit leven. Naar ziel en lichaam beide. De Heere is de verhoorder van het gebed. Vertrouwend bidden. Mogen we het al doen? Hoe kun je iemand vertrouwen? Alleen als je hem kent. Die vriend kende zijn vriend die waar die vertrouwde. Dat hij zou krijgen waar hij om vroeg. En hij kreeg het ook. Bij de Heere komen we nooit ongelegen aan met het gebed. Ook niet met het gebed. Om hem te mogen kennen. Om hem te mogen vrezen. Het gebed om waarachtige bekering. Zullen we niemand afschrijven, geliefde gemeente? Ik las een heel mooi voorbeeld. Een jongen van 15 jaar zat in de kerk onder een hele bekende predikant. En die predikant preekt over deze tekst. Indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En aan het einde van de dienst, ja, wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Dan legt de predikant de zegen op, nietwaar? Maar wat gebeurde er hier aan het einde van de dienst? Aan het einde van de dienst legde die predikant niet de zegen op. En hij zei: er zijn hier zoveel vervloekten die de Heere Jezus niet lief hebben, dat ik daarom de zegen niet kan opleggen. En zo ging de gemeente naar huis, ook die jongen van 15 jaar. Onder de indruk. Want de zegen niet opleggen aan het einde van de dienst, dat is toch nogal wat. Maar die indruk was gauw voorbij. En deze jongen emigreerde later naar Amerika. En daar maakte hij het heel goed. Naar de mens gesproken tenminste. Maar diende de Heere niet onbekeerd. Hij ging op in al datgene wat hij had en tot stand bracht. Toen werd hij 100 jaar. En op zijn 100ste jaar ging hij nadenken over zijn leven. De Heere deed hem daarover nadenken, zo moeten we het zeggen. En toen kreeg hij te zien dat hij heel zijn leven verzondigd had. En hij moest terugdenken aan die keer dat de dominee geen zegen had afgegeven. En dat bracht hem op de knieën. En op het gebed heeft de Heere naar hem omgezien. Wat een wonder. En nog 17 jaren heeft hij geleefd. Zullen we daarom niemand afschrijven, geliefde gemeente? Ook al is iemand nog zo zondig, ook al is iemand nog zo vijandig, ook al is iemand nog zo oud geworden in het zoeken van zichzelf en vergaderen van schatten op deze wereld, voor de Heere is immers niets te wonderlijk. Hij heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Bidden voor jezelf, voor je nageslacht als dat er mag zijn, voor de gemeente, voor de plaats waar je woont, voor ons arme, al dieper wegzinkende vaderland, voor de wereld het gebed, uw koninkrijk komen. En dat de nood dan ook werkelijk gevoeld mag worden. Niet alleen de nood als het gaat om tijdelijke lichamelijke dingen, maar juist ook de nood als het gaat om het ene nodige. Want buiten dat ene nodige, geliefde gemeente, kunnen we God niet ontmoeten. Eén ding is nodig. De Heere ziet graag dat we de knieën voor Hem buigen. Dat we Hem smeken. Misschien moet het wel zo gaan dat we ziek worden. Weet dat niet. De Heer is daar vrij in. Maar ik las van een meisje van 17 jaar. Uit de omgeving van Barendrecht in de tijd. 17 jaar. Op jonge leeftijd had ze al indrukken gehad van dood en eeuwigheid. Ernstig meisje, zouden we zeggen. Maar toen werd ze ziek. En in die tijd leidde die ziekte die ze kreeg tot de dood. En toen men sprak tot haar over sterven en God ontmoeten en bekering, wilde ze daar niets van weten. Ze wilde alleen maar beter worden. Totdat de Heere ingreep. Totdat de Heere haar deed lezen in zijn woord. En deed bezig zijn met datgene wat gegrond is op zijn woord. En zo mocht zij de nood van haar ziel aan de Heere voorleggen. En niet dat ze direct alles had. Maar zij werd er wel bemoedigd onder het lezen van Gods woord. Als ze dan las wie de Heere is en wat er bij de Heer is te vinden, dan deed dat haar de knieën buigen. O God, zou u het ook aan mij willen schenken? En toen de verhoring uitbleef, werd ze bepaald bij deze woorden, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Kijk, dan spreekt de Heer ook. En dat woord gebruikt hij om des te meer de knieën te doen buigen. Bid aanhoudend, volhardend, bid. En u zal gegeven worden, zoekt en gij zal vinden, klopt. En u zal open gedaan worden. En ze voelde zo de zondigheid van haar hart. En werd vertroost uit deze woorden dat de Heere de gebrokenen van hart geneest. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt hun smarten, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En uiteindelijk heeft de Heere haar laten zien dat er alleen maar verlossing is door het werk van Christus, die de pers alleen heeft getreden en daarom hoopt op den Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot, hij maakt op hun gebeden. En daar mocht zij vertroost worden, gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij, wat een voorbeeld, geliefde gemeente, aan te houden in de nood, te blijven bidden. En dan zal de Heere zich ook zeker ontfermen, dan zal hij de Heilige Geest geven, de Heilige Geest, die ook vertroost, die bemoedigt, die in dagen van tegenspoed doet buigen onder God, en die het zo maakt dat moeilijke wegen medewerkend en goede, hoe dan? Wel, juist als moeilijk is, ervaar je toch wie de Heere is, wat Hij geeft, hoe Hij steunt, wat Hij doet, hoe Hij onderwijs geeft in het hart. De Heere is met zijn kerk. Op het gebed gedenkt Hij allen die Hem mogen vrezen. En op het gebed zal hij helpen en doorhelpen. Hij is immers eeuwig dezelfde. En die tekst die we vanmiddag met elkaar overdacht hebben, geeft alle oorzaak de knieën te buigen voor God, om het alleen van Hem te verwachten, om met alle noden van ziel en lichaam tot Hem uitgedreven te worden. Niet als iemand die ergens recht op heeft, maar bidden en u zal gegeven worden. Gegeven. Om met datgene wat de Heere geeft, Hem eeuwig groot te mogen gaan maken. Denk eens aan die moordenaar. Had hij het verdiend in de hemel te komen? Nee toch? Het werd hem gegeven. Uit genade. Door het werk van Christus alleen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Zingen wij.